Gemeente, vooraf zijn er namens de kerkenraad enkele afkondigingen voor u. De kerkenraad deelt de gemeente mee dat vannacht in de leeftijd van 88 jaar is overleden mevrouw A.T.J.M. van Zetten Peters, gewoondhebbend zorgwoning Pampagras 115a alhier. Verdere gegevens over condoleren, rouwdienst en de begrafenis zijn op dit moment nog niet bekend. Op vrijdag 21 maart jongsleden mocht het echtpaar J. Pol de Rooij, Groenelaan 17, gedenken dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Verder dat na afloop van de dienst de gemeente in de gelegenheid wordt gesteld om in de consistorie de familie Huisman de hand te drukken en hen God zegen toe te wensen in verband met hun vertrek naar Engeland en de officiële aanvang van hun zendingstaak voor Wycliffe Bijbelvertalers. Meer informatie over de toekomstige woon- en werksituatie van de familie Huisman kunt u lezen in de speciale nieuwsbrief die voor een ieder gereed ligt bij de uitgang van de kerk. En in verband hiermee willen we hen straks na de zegenbede staande toezingen, Psalm 67 vers 1, en dat doen we dan wat gewijzigd, de algoede God zij u genadig, op die wijze. Ten slotte is er de afkondiging dat bij de uitgang van de kerk de nieuwe kerkbode gereed ligt. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden, zojuist genoemd, zingen we niet zoals staat aangekondigd uit Psalm 115, maar uit Psalm 89, de versen 19 en 7. Psalm 89, vers 19 en 7. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En aansluitend ook vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. stellen we ons voor de heilige wet van God en laten we daarna zingen uit Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er volgt, Psalm 19, vers 6, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere, almachtige en eeuwige God. Aan het begin van deze dienst mogen wij samen als gemeente tot u naderen in het gebed. Wij bidden u, Heere, voordat wij uw woord openen en voordat wij de verkondiging van uw woord zullen horen, dat gij zelf in ons midden aanwezig wilt zijn. Heere, wilt gij op ons neerzien, ook deze morgen. U weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Gij hebt ons gezien in deze week die voorbij is gegaan. En Heere, wij kunnen dan niet horen naar uw woord, wanneer wij ons niet eerst voor uw heilige aangezicht verootmoedigen. Uw heilige wet heeft geklonken. Wij hebben uw 10 geboden gehoord. En Heere, als wij dan ons leven plaatsen in het licht van uw geboden, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Wij hebben het samen mogen zingen, Heere, uit die psalm. Dat gij ons hart kent en dat zelfs de diepste dingen in ons leven, die voor onszelf wellicht verborgen zijn, toch naakt en geopend zijn voor u, degene met wie wij te doen hebben. O bron van het hoogste goed, was reinig ons gemoed van onze verborgen zonden. Heere, laten wij zo in die gestalte tot u mogen komen, want wij zijn geen geschikte voorwerpen voor uw genade, wanneer wij niet beseffen dat uw genade vergeving en betaling inhoudt. Laten wij zo deze morgen, ook op deze paasmorgen, bijeen mogen zijn. In de wetenschap wie wij zelf zijn, maar ook in die wetenschap wie u bent, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is opgestaan uit het graf. Ja, hij is opgewekt. Door uw goddelijke kracht is hij opgestaan van de doden en heeft hij de dood en de zonde, het graf en de schuld overwonnen. Laten wij zo bij elkaar mogen zijn op deze eerste dag van de week. Heer, en dan, inderdaad, dan ligt deze week weer achter ons. Een week van schuld en zonde. Dan hebben wij een heel leven achter ons van schuld en zonde. Maar het is uw genade, Heere, dat gij een nieuwe week laat aanvangen met de rustdag. Wij hoeven deze rustdag niet te verdienen als de laatste dag van een week hard werken. Maar gij laat een nieuwe week beginnen met het rusten op grond van het volbrachte werk van Christus. Heer, en daar bidden wij om, dat wij op deze paasmorgen dat evangelie mogen horen, waarin gij verkondigt vergeving voor een ieder die in de gekruiste en opgestane Christus gelooft. Heer, wij bidden of gij zo op ons als gemeente wilt neerzien. U kent ons en u weet wat wij met ons meedragen. U kent in ieder van ons persoonlijk. Ons leven is voor u bekend. In het bijzonder mogen wij dan bidden voor die familie die een moeder hebben verloren aan de dood. Heere, gedenk familie van Zetten, nu hun moeder is heengegaan. Ze heeft een hoge leeftijd mogen bereiken, maar ook voor haar is het einde gekomen. En ook voor haar geldt dat haar lot is beslist. Heere, wij bidden voor deze familie die in rouw en droefheid achterblijft. Zij hebben gezien hoe het leven van hun moeder achteruit is gegaan. En hoe het moeilijk was de laatste jaren om met haar te spreken. Heere, Wat is het dan groot als er genade mag gevonden worden in ons leven. Dat ons leven een getuigenis is geweest. Laat het voor hen en voor ons allen een aansporing mogen zijn om u te zoeken. Wanneer wij weten hoe ons leven is. Wanneer wij nog de beschikking hebben over onze gedachten. Wanneer wij nog de tijd kunnen hebben om stil te staan en onszelf de vraag te stellen. Mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Gedenk, Heere, deze familie. Als de begrafenis komen zal en als zij het lichaam van hun moeder zullen moeten toevertrouwen aan de schoot van de aarde waar het zal rusten. Tot op dat moment dat de bazuin zal klinken en de doden zullen opstaan. En zullen staan voor God, klein en groot. En de boeken zullen worden geopend. Heren, wij bidden ook voor het echtpaar Paul de Rooij. 40 jaar mogen zij samen zijn in het huwelijk. Wat een zegen, heren. Wat een voorrecht. Maar zovelen dat niet beleven, hebt gij het hun gegeven. Geef dat zij in dankbaarheid met allen om hen heen. U de eer en de erkenning daarvan mogen brengen. We bidden ook voor familie Huisman. Zij hopen definitief nu naar Engeland te gaan om daar het werk te gaan verrichten voor Wycliffe Bijbelvertalers. Heren, u kent hun leven, u kent hun roeping, hun gedrongenheid om dit werk te gaan doen. Laten zij mogen gaan in vertrouwen op u. Geef, Heere, dat zij mogen weten dat uw goede gunst hen leidt. Gedenk ze samen met hun kinderen. U weet ook wat dat betekent voor Marijke en voor Judith en voor Femke. Heere, wilt u ook hun God zijn en ook hen geven dat zij dit zullen doen in het vertrouwen op u. Als zij naar een ander land gaan met alle nieuwe dingen die dat met zich meebrengt, ver weg van de familie. Heere, wilt u met ze zijn. Gedenk ook alle familie van hen die hier achterblijft. De ouders en de broers en zussen en de andere familieleden. Geef dat zij bij hen mogen zijn in de kracht van het gebed. Heere, en dan bidden wij ook dat we als gemeente hen zullen dragen op de vleugelen van het gebed. Om hen heen staan. Dat we inzien hoe belangrijk dit werk is. Zeker ook op een dag als vandaag, als het Pasen is. En die boodschap van de opgestane Christus over de gehele wereld verkondigd zou moeten worden. Heere, geef ook dat de middelen er zullen zijn voor hun werk. Dat er financieel draagkracht zal zijn om dit werk voortgang te laten vinden. Wilt u de harten neigen, Heere? Van allen die beseffen hoe belangrijk dit werk is, opdat zij daarin, Heere, ook uw ondersteuning mogen ondervinden. Gedenk diegenen uit onze gemeente die er niet bij kunnen zijn, maar die zich verbonden weten via de kerkradio. Wilt u hen in de stilte van hun eigen kamer ook een zegen bereiden. Heere, heilige God, vele dingen hebben wij u te vragen. Wij zijn arm, wij hebben aan alles gebrek. Wij moeten voortdurend opzien naar uw milde handen en uw vriendelijke ogen die bij u van eeuwigheid zijn. Beschaam dan de stille hoop niet ook voor deze dienst. Open uw woord, schenk uw heilige geest. Werk in onze harten, Heere, opdat het woord zijn vrucht mag doen en wij niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord mogen zijn. Zie zo op ons neer, uit genade. Wij bidden u dit in de naam van uw eigen Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we openen de Heilige Schrift. We lezen vanmorgen 2 gedeelten. Eerst lezen we een gedeelte uit Matteüs 28... Vers 1 tot en met 8 en aansluitend het gedeelte dat ook vermeld staat en waar de tekst uit zal zijn, een gedeelte uit Romeinen 4. Eerst Matteüs 28, de versen 1 tot en met 8 en aansluitend Romeinen 4, vers 13 tot en met 25. Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. Vervolgens lezen we dus een gedeelte uit Romeinen 4. Romeinen 4, vers 13 tot en met 25. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij zij naar genade, ten einde de belofte vast, zij al den zaden, niet alleen wat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welk een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat al reden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloften is Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking zijn de laatste woorden van Romeinen 4. Romeinen 4, vers 25b, waar we lezen: opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Drie gedachten. In de eerste plaats, Christus is de levende Heere. Ten tweede, Christus is door God opgewekt. Ten derde, Christus is de toepasser van zijn eigen werk. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. In de eerste plaats, Christus is de levende Heere. Ten tweede, Christus is door God opgewekt. Ten derde, Christus is de toepasser van zijn eigen werk. Laten we ter inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 16. En daarvan de versen 4 en 6. Psalm 16, vers 4 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Dat goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat. Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Ik stel die Heer gedurig mij voor ogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. En wat er ook volgt in vers 6. Psalm 16, de versen 4 en 6. Er zal worden gecollecteerd. De bestemming van de collecte is als volgt. De eerste collecte is voor de kerkvoogdij en dan in het bijzonder voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is ook voor de kerkvoogdij en dan voor de opleiding predikanten. De extra collecte die gehouden zal worden bij de slotzang is een diaconale collecte bestemd voor de familie Huisman met betrekking tot hun zendingswerk voor de Bijbelvertaalorganisatie Wycliffe. Alle collecten, evenals de zendingsbussen bij de uitgang, worden van harte aanbevolen. gemeente, onze eerste gedachte is: Christus is de levende Here. Ik wil daar kort over zijn, maar het leek me toch goed om dat als extra gedachte, als eerste gedachte in te voegen. Het is vandaag Pasen. Het is vandaag de dag dat wij gedenken dat Christus uit de doden is opgestaan. Dat betekent, gemeente, dat Christus leeft. Wij hebben geen dode heren, maar een levende heren. De Christus van het christelijk geloof is niet iemand die dood is, maar die leeft. Zo hebben de gelovigen van het Nieuwe Testament hem ook gekend. Zo hebben zij hem ontmoet. En dat is vandaag nog steeds zo, gemeente. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan dat op dit moment Christus leeft? Hij heeft zelf gezegd: waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dat zegt Christus. Dat is niet de Heilige Geest die dan in het midden aanwezig is, maar Christus zelf. En dat kan omdat hij leeft. Het is zo'n vanzelfsprekende gedachte. Als hij opgestaan is, dan leeft hij. En toch, gemeente, is het zo'n diepe gedachte dat Christus op dit moment leeft. Er staat in de Christenreis op een gegeven moment een moment dat iemand een vraag stelt aan Christen en zegt: wat doet u nu zo verlangen naar de stad Sion? En dan geeft hij dit antwoord: vraagt u dat? Daar hoop ik hem te zien die ik eens dood aan het kruis heb gezien, maar die nu leeft. Ik hoop hem dan levend te zien die ik dood aan het kruis heb gezien. Dat is Pasen. Christus leeft. Christus is vandaag iemand die wij kunnen ontmoeten, die wij kunnen kennen, met wie wij kunnen spreken, tot wie wij mogen bidden. Denkt u eens aan Johannes toen hij op Patmos was. Hij heeft daar de levende Christus ontmoet. En zo heeft Christus zich ook aan hem geopenbaard. Hij heeft gezegd: ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat is Pasen, gemeente. Christus leeft. En hij zal als de levende Christus weerkomen. Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Hij leeft. En daarom het christelijk geloof heeft geen pelgrimsoord zoals de Joden dat soms hebben, zoals de moslims dat hebben. Een herdenkingsoord voor een groot profeet uit het verleden waar je heen kunt gaan. Een graf waar je heen kunt gaan om hem te gedenken. Als u wel eens in de graftuin bent geweest in Jeruzalem, dan ziet u daar op dat deurtje die tekst: hij is hier niet. Hij is opgestaan. De moderne opvatting zegt: ja, Jezus leeft, maar dan in de herinnering en in de gedachten van zijn discipelen. Nee, hij leeft werkelijk. Hij leeft nu en wij kunnen hem kennen als de levende Here. Dat mag ook de grondslag zijn voor jullie werk, Jelle en Janneke. Dat de levende Christus nog steeds leeft en dat jullie werk ook mag gebeuren onder zijn opzicht. Dat hij jullie ziet. En ik hoop van harte dat jullie je werk mogen doen door op te zien tot de levende Christus. Wij hebben geen dode zaligmaker, maar een levende zaligmaker. We gaan naar onze tweede gedachte. Christus is door God opgewekt. Onze tekst zegt dat hij is niet alleen overgeleverd om onze zonden, maar hij is ook opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Onze tekstgemeente legt de nadruk erop dat God de handelende persoon is. En staat hier niet dat Christus is opgestaan, maar hij is opgewekt. God is de handelende persoon. Daar ligt de nadruk op. En dat wordt ook duidelijk als we dat zien in het geheel van het hoofdstuk. Want er staat daar dat God degene is die de doden levend maakt. Romeinen 4 is het hoofdstuk van Abraham, de vader van alle gelovigen. En Abraham was degene, zegt vers 19, die al verstorven was. En de moeder in Sarah was ook verstorven. Zij waren als het ware ook mensen die in de dood lagen. Er was uit hen geen leven meer te verwachten. Maar omdat God de God is die de doden levend maakt, hebben zij in een geloof gezien op God. En hun eigen lichaam niet aangemerkt. En in die weg, dat is de lijn die Paulus tekent, door de dood heen geeft God leven. We kunnen niet het hele hoofdstuk nu uitleggen en alle lijnen laten zien. Maar dit is duidelijk, gemeente, dat Paulus vanuit het voorbeeld van Abraham duidelijk maakt dat God door de dood heen, uit kracht van zijn eigen belofte, rechtvaardigheid geeft. En in het eind van het hoofdstuk laat hij dat allemaal samenkomen in de dood van Christus. Ook bij Christus werkt God door de dood heen en geeft hij nieuw leven. En wie daarin gelooft, zal net als Abraham gerechtigheid ontvangen, gerechtvaardigd worden. Daarom zegt onze tekst ook, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. God is dus hier de handelende persoon. We zouden de vraag kunnen stellen, maar heeft Christus dan niet uit eigen kracht de dood overwonnen? Zou hij zelf onmachtig zijn geweest om uit de dood op te staan? Nee, Christus had zelf ook die goddelijke macht. En in de evangelie lezen we dan ook dat hij is opgestaan. Dat zegt de engel. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Dat belijden wij ook met de 12 artikelen. Opgestaan van de doden. En de Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Niemand neemt het leven van mij, maar ik leg het van mijzelf af. En ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dus gemeente, dat hij wordt opgewekt is niet een teken van eigen onmacht. Toch wordt de nadruk in dit vers door Paulus erop gelegd dat God hem heeft opgewekt. God is de handelende persoon. Waarom? Wat is de betekenis daarvan? Waarom zoveel nadruk op de werking van God? Wel hierom, gemeente. Omdat God daarmee toont dat hij het offer van Christus heeft aanvaard. Dat is de samenhang van de tekst. God heeft hem overgeleverd om onze zonden. En God heeft hem opgewekt om onze rechtvaardigmaking. De kanttekeningen vatten het als volgt samen. Omdat God door deze opwekking betoond heeft dat hij de dood van zijn zoon voor een genoegzaam rantsoen, dat is een losprijs, voor een genoegzaam rantsoen voor onze zonde heeft aangenomen en zijn volkomen gehoorzaamheid wil aannemen tot rechtvaardigheid voor allen die in hem geloven. Ik wil daar wat langer bij stilstaan. Wat zeggen de kanttekeningen nu daarover dat God hem uit de doden heeft opgewekt? Twee dingen, gemeente. Ten eerste zeggen ze dat God het offer van Christus als een volkomen losprijs heeft aanvaard. Als er één zonde was geweest. Als er één zonde was geweest van die ontelbaar vele zonden die Christus gedragen heeft. Waar hij niet voor had betaald, gemeente. Dan had hij nog steeds vandaag in zijn graf gelegen. Eén zonde is voldoende om iemand voor altijd in de dood te brengen en te houden. Dus als er één zonde was geweest waar Christus niet voor had betaald, was hij in de dood gebleven. En dat betekent dus ook, omdat hij is opgestaan, betoont God daarmee dat er geen enkele zonde meer was die hem in het graf kon houden. God heeft zijn offer als een volkomen betaling voor alle zonden aanvaard. Dat is het eerste waar de kanttekeningen ons op wijzen. God is hier handelend persoon. God heeft hem opgewekt, omdat God daarmee verklaart: voor alle zonden is betaald. Er is geen één zonde die Christus in het graf kan houden. Het is een genoegzaam rantsoen. En dat is het bewijs, gemeente, dat er voor de zonde volkomen betaling is. In het offer van Christus. En daarom zegt Paulus later in Handelingen 2, het was niet mogelijk dat hij van de dood gehouden zou worden. Het was onmogelijk dat hij zou blijven in het graf, want zijn betaling was volkomen. Aanvullend zeggen de kanttekeningen nog iets. Het is niet alleen het bewijs dat zijn offer genoeg was, een volkomen betaling, maar God, zeggen de kanttekeningen, God wil ook aannemen zijn rechtvaardigheid voor allen die in hem geloven. De opstanding van Christus, gemeente, was ook nog wel meer dan alleen maar die erkenning dat zijn offer voldoende was. Wat God heeft gedaan door zijn zoon op te wekken, is een algemeen en een wereldwijd bekende verklaring af te geven dat wie in hem gelooft, vergeving heeft. Anders gezegd, God heeft door zijn zoon op te wekken een getuigenis gegeven voor de hele wereld. Dat wie in Christus gelooft, rechtvaardig zal zijn. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Hij heeft zijn volkomen gehoorzaamheid. God wil zijn volkomen gehoorzaamheid aannemen tot rechtvaardigheid voor allen die in hem geloven. Daarom is het zo belangrijk, gemeente, om vast te houden aan de opstanding van Christus als een historisch feit. Het is werkelijk gebeurd. God heeft daarmee wat gezegd. En dat is niet in een hoek gebeurd voor een enkel klein groepje van mensen die dat zouden mogen weten. Nee, het is een wereldwijde bekendmaking. Christus is opgestaan van de doden en hij heeft volkomen betaald. En ieder die in hem gelooft, heeft vergeving van zijn zon. Dat zegt God. Die algemene bekendmaking gaat de hele wereld over. Dat woord van verzoening, dat woord van vrede, van redding, van verlossing door de dood van Christus, heeft God willen laten zien in de opwekking van zijn zoon. Hij zegt als het ware, wie nu in hem gelooft, zal evenals Christus van de dood bevrijd zijn. Wie in Christus gelooft, heeft deel aan zijn voldoening. En daarom, gemeente, wanneer gaat het zendingsbevel de wereld over? Dat is als Christus is opgestaan uit de doden. Die wereldwijde verkondiging van het evangelie, die opdracht om de hele wereld over te gaan, die vinden we niet in het Oude Testament. Die vinden we ook niet tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, maar die horen wij als hij is opgestaan uit de doden. Het is een wereldwijde bekendmaking. En daarom is het ook zo belangrijk dat het woord over de hele wereld verspreid wordt. Daarom is het vertaalwerk wat jullie mogen gaan doen zo ontzettend belangrijk. Dat is uit kracht van de opstanding van Christus. En gemeente, dan hoeven we niet alleen te denken aan andere mensen, ver weg, aan de blinde heidenen, maar dat geldt ook voor ons. Het woord van God, die Christus heeft opgewekt, komt ook tot ons. Vanmorgen. Wij noemen dat wel U kent misschien die term het aanbod van genade. En daar is veel verdeeldheid over. Voor wie is dat aanbod van genade nu? Tot wie komt nu dat woord van verlossing en van redding? Waar is dat op gegrond? Is dat afhankelijk van de gunning van de dominee of de kandidaat? De een is wat ruimer en de ander is wat minder ruim. Gemeente, het komt bij God zelf vandaan. God heeft met de opstanding van Christus, door zijn Zoon op te wekken, heeft God wat bekendgemaakt. Hij heeft dat gedaan tot rechtvaardigmaking. En zoals de kanttekeningen dus zeggen, hij wil ieder aannemen wie in deze Christus gelooft. Gemeente, het aanbod van genade is maar niet afhankelijk van de wensen en de voorkeuren van een dominee. Maar het is God zelf die wil dat die boodschap van vergeving en van redding de hele wereld overgaat. Hij heeft dat zelf verklaard toen hij zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt. God heeft daarmee gezegd, ik aanvaard dit offer. Het is een volkomen offer. Er is geen enkele zonde geweest die Christus in het graf kon houden. En wie nu ziet op deze gekruisigde Christus, die ik uit de dood heb opgewekt, die mag delen in zijn offer. Als dat offer van Christus nu heel beperkt was geweest, gemeente, dan had die boodschap niet de hele wereld over kunnen gaan. Maar juist omdat het offer van Christus oneindige kracht en waardigheid heeft, moet en mag dit woord de hele wereld overgaan. God zelf heeft er een streep onder gezet. God zelf bekrachtigt dat. Het is God zelf die zijn Zoon heeft opgewekt. En die daarmee heeft gezegd, dit offer is genoeg. Dit offer is een volkomen vergeving van alle zonden. Zijn dood is zo volkomen geweest dat geen enkele zonde hem in de dood heeft kunnen houden. Zo spreken onze belijdenisgeschriften erover. De catechisme zegt dat hij in zijn lijden de toorn van God tegen het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Hoort u dat? De toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat is de grondslag van de prediking. Dat God Christus uit de doden heeft opgewekt. Niet om een bepaalde onmacht bij Christus aan te geven, want die was er niet. Maar om te benadrukken, gemeente, dat het aanbod van genade bij God zelf vandaan komt. Als u het evangelie hoort, als u de aanbidding van Christus in het evangelie hoort, gemeente, wat denkt u dan? Wat voor beeld van God kan daarachter zitten? Pasen maakt duidelijk, dat is niet een toornend God, maar een verzoend God. Het aanbod van genade steunt op het offer van Christus. En daarmee zeg ik niet dat het offer van Christus voor alle mensen maar bij voorbaat geldt. Maar dit is wel waar, gemeente. Als Christus niet in de dood was geweest en als hij niet was opgewekt, had er vanmorgen geen kerkdienst kunnen zijn. Maar God die heeft dat offer aanvaard en vandaag spreekt hij u en jou aan. Als een verzoend God. Niet als de toornende God over de zonde. Maar als een God die door het offer van Christus heen zijn evangelie wil bekendmaken. En die wil zeggen, wie in deze gekruisigde Christus gelooft, heeft vergeving van alle zonden. Dat is de grondslag van het aanbod van genade. En daarom kunnen wij vandaag in de kerk zitten. en horen van vergeving. Van een God die verzoend is. Van een God die zijn toorn tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht op zijn zoon heeft gelegd. Maar die ook zijn eigen zoon uit de dood heeft opgewekt. En heeft verklaard: ik ben tevreden met dit offer. En dan nu de vraag, gemeente, bent u er tevreden mee? Ben jij er tevreden mee? Met dat offer van Christus? God heeft zijn verklaring afgelegd over dat offer. God heeft zijn verklaring gegeven toen hij zijn zoon uit de dood heeft opgewekt. Hij heeft gezegd: ik ben tevreden met het offer. En wie nu wil leven van dit offer, is gered. Dan wil ik de gerechtigheid van Christus toerekenen. Daar gaat heel Romeinen 4 over, over die toerekening. Bent u tevreden met dit offer, gemeente? Bent u tevreden met de verklaring, de algemene verklaring die God wereldwijd wil laten afkondigen? Hij heeft zijn zoon opgewekt. Hij heeft het offer aanvaard. En hij verkondigt dat wie ook maar vertrouwt op dit offer, zalig is. We gaan naar onze derde gedachte. Er zit nog meer in deze paar woorden van Paulus. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. We hebben gehoord wat God daarmee verklaart. God verklaart daarmee dat wie in Christus gelooft, rechtvaardig is. Misschien dat u zegt: ja, maar daar heb ik toch niet genoeg aan. Is dat nu het enige vrucht van de opstanding van Christus? Dat er de mogelijkheid van zalig worden is? Als dat zo was, gemeente, dat zeggen de remonstranten. Die zeggen: het offer is er gebracht en God is er tevreden mee. En nu zou God maar moeten afwachten of er mensen zijn die dat zouden willen geloven. En misschien is er wel helemaal niemand die gelooft. En dan is het offer toch nog voor niks geweest. En dan is de opstanding voor niets geweest. Nee, gemeente, er is meer. Er is niet alleen die algemene verklaring wereldwijd dat God tevreden is met het offer van zijn zoon. Maar het wordt ook toegepast. Er is niet alleen de aanbieding, maar er is ook nodig de toepassing. En de vraag is: wie past dat nu toe? Wie gaat nu dat werk van Christus, wat hij verdient en verworven heeft, wie gaat dat nu toepassen in het hart van afzonderlijke mensen? Onze derde gedachte: Christus is de toepasser van zijn eigen werk. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En de kanttekeningen zeggen ook daar wat over. Ze zeggen dit: indien Christus in de dood gebleven was, zo zou zijn voldoening niet volkomen zijn geweest. En hij zou ons de kracht van die niet hebben kunnen toe-eigenen. Toe-eigenen, toepassen. Dat betekent dus, gemeente, dat de Heere Jezus zelf de toepasser is van zijn eigen werk. De Heere Jezus is niet, zeggen wij dan, niet alleen een middelaar van verdiensten, maar ook een middelaar van toepassing. Ik kom er zo meteen nog wel weer even op terug, maar misschien dat u denkt: de Heer Jezus heeft de zaligheid verdiend en de Heilige Geest past het toe. Maar gemeente, als dat zo was, dan had Christus bij wijze van spreken wel in de dood kunnen blijven. Nee, zeggen de kanttekeningen, hij moest opstaan omdat hij zelf de toepasser is van zijn eigen werk. Hij is opgewekt om of tot onze rechtvaardigmaking. Hij heeft niet alleen de zaligheid verdiend, maar hij gaat het ook uitdelen. Hij gaat het ook toepassen. Hij gaat het toe-eigenen. Onze catechismus zegt dat ook. In zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven heeft, ook kon deelachtig maken. Kon toepassen. De Heer Jezus is zelf de toepasser van zijn eigen werk. Wat hij met zijn dood verdiend heeft, wil hij in zijn opstanding gaan uitdelen. Gaan toepassen. En daarvoor moest hij de levende zaligmaker zijn. Die zelf zijn werk kon uitdelen, kon schenken, kon toepassen. Wat is dat dan, gemeente? Wat zijn dan die genadegaven die God, die Christus gaat uitdelen? Paulus vat het hier samen in één woord. Rechtvaardigmaking. Er zijn veel weldaden die Christus verworven heeft. Maar de belangrijkste, zegt Paulus, is de rechtvaardigmaking. Dat is de eerste weldaad die Christus geeft, omdat het ook de belangrijkste is. Wat houdt dat in? Rechtvaardigmaking. Zo'n moeilijk woord misschien. De kinderen zullen misschien ook wel denken, ja, rechtvaardigmaking, wat is dat? Het is een woord dat uit de rechtszaal komt. Een rechter met een verdachte voor zich. Rechtvaardigmaking wil niets anders zeggen dan vrijspraak. Rechtvaardigmaking wil zeggen dat de rechter verkondigt dat die persoon, die aangeklaagde, die verdachte, onschuldig is en vrij uit mag gaan. Wel, dat woord gebruikt Paulus hier. Christus is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Christus is opgewekt om mensen vrij te spreken. En te verklaren, u hebt geen schuld. U heeft geen zonde. U mag vrij uitgaan. Gemeente, dat is de kern. Dat is de belangrijkste weldaad die Christus uitdeelt. De rechtvaardigmaking. De vrijspraak van de schuld. Omdat onze schuld ons grootste probleem is. Omdat onze zonden ons naar het verderf voeren. Daarom heeft Christus allereerst deze weldaad uit te delen. Rechtvaardigmaking. Misschien dat u zegt, ja maar, doet de Heer Jezus dat? Is het niet God die rechtvaardigt? Misschien kent u die uitspraak wel. We hebben niet met Jezus te doen, we hebben met God te doen. Dat is ook waar, gemeente. Het is God die rechtvaardigt, zegt Paulus in Romeinen 8. En toch mogen wij bijbels zeggen dat Christus rechtvaardigt. God heeft de volmacht aan zijn zoon gegeven. En gezegd tegen zijn zoon met eerbied. Deel de gaven maar uit die je zelf verdiend hebt met je eigen dood. God heeft de volmacht aan Christus gegeven om mensen te rechtvaardigen, om de zonden te vergeven. Dat snapten de farizeeën ook niet. Toen hij tegen iemand zei, uw zonden zijn u vergeven, werden de farizeeën boos en zeiden ze, hij lastert God. Niemand vergeeft de zonden dan God alleen. En toch kon Christus de zonde vergeven. Zo geldt dat hier ook met dat woord rechtvaardig maken. Christus rechtvaardigt. Christus past zelf toe wat hij verdiend en verworven heeft. Een belangrijke tekst die dat duidelijk maakt, gemeente, vinden we in Jesaja 53. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Daar vinden we het heel duidelijk. Christus maakt rechtvaardig. Hij doet dat zelf. Mijn knecht de rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken. Ja, maar zegt u dan, doet de Heilige Geest het dan niet? Die past toch toe? Dat is waar. De Heilige Geest is met Pinksteren gegeven om ook toe te passen. En toch, gemeente, past er voorop. Past er voorop dat u het werk van Christus niet beperkt door het werk van de Heilige Geest. Als ik mij niet vergis, gebeurt dat nog wel eens. Ja, inderdaad, het offer van Christus is zo ruim en zo genoegzaam voor de hele wereld. Maar, zeggen we dan, moet wel toegepast worden door de Heilige Geest. En dan wordt dat een beperking. En dan vergeten we de ruimte en de kracht van het offer van Christus. Laten we daarom luisteren vandaag, op deze Paasdag, waar de levende Christus zichzelf openbaart als iemand die zelf toepast. Hij is degene die zelf zijn eigen werk toepast. Hij maakt rechtvaardig. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En daarom, gemeente, wij moeten Christocentrisch zijn. Christus in het middelpunt. Altijd. In zijn verdiensten, maar ook in de toepassing. Als u deel wilt hebben aan de gaven van Christus, moet u naar hem gaan als de levende Christus. Want hij past zelf toe datgene wat hij verdiend heeft. Hij is opgestaan en hij leeft vandaag. U kunt hem aanspreken. U kunt het woord tot hem richten in het gebed. U kunt hem ontmoeten, want hij leeft. U kunt hem vragen om toe te passen wat hij zelf verdiend heeft. Hoe doet hij dat dan? Hoe past hij dat dan toe? Weer die tekst uit Jesaja 53. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Door zijn kennis. Of ook wel, zoals andere vertalingen hebben, door het kennen van hem. Door hem te kennen, zal mijn knecht velen rechtvaardig maken. Door hem te kennen, gemeente, dat is het middel waardoor Christus zijn werk toepast. De kennis van het geloof. De kennis van het geloof, dat is het middel waardoor Christus het toepast. Daar gaat heel Romeinen 4 ook over. Christus te kennen, in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging, in zijn opstanding. Daarom is het woord van de opgestane Christus zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat u in de kerk hoort van Christus. En dat u weet van zijn sterven tot voldoening. En van zijn opstanding om het toe te passen. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Gemeente, kent u hem? Kent u Christus? Wat weet u uit de schrift van deze zaligmaker? Wat weet u van de betekenis van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding? Dat Bijbelse onderwijs, wat u in de kerk hoort, jongelui, wat je op de catechisatie hoort over de Heere Jezus, dat is maar niet dorre kennis voor je hoofd. Maar door die kennis, geheiligd in het hart, wil de Heere rechtvaardig maken. Door zijn kennis, door hem te kennen, zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Het middel van het geloof. Christus te kennen en hem hartelijk te omhelzen. Zo past hij zijn weldaden toe. Zo rechtvaardigt hij. Kent u hem, gemeente? Deze levende Christus. Want het is maar één evangelie. Er is maar één goede boodschap. En dat is de boodschap van de opgewekte Christus. Niet van een dode zaligmaker. Maar van een levende Heere. Die wij kunnen kennen. Die wij kunnen ontmoeten. Die door zijn Vader is opgewekt. God heeft daarmee verklaard. Voor de hele wereld. Dat er geen enkele zonde hem in het graf kon houden. God heeft hem de volmacht gegeven om zelf uit te mogen delen wat hij verdiend had met zijn werk. De belofte van het evangelie. En die klinkt ook vandaag, gemeente. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. God verklaart vanmorgen dat hij geen toornend God is, maar gaarne vergevend. Dankzij het offer van Christus. Hij heeft verklaard dat hij er tevreden mee is. Want hij heeft zijn zoon opgewekt. En Christus past het zelf toe. Christus deelt het zelf uit. Hij heeft dat als het ware in eigen hand gehouden. Om die duur gekochte prijs. Om die verzoening zelf uit te mogen delen. Zou hij daar niet gewillig toe zijn, gemeente? Zou hij daar niet gewillig toe zijn om zijn eigen dood en de vrucht daarvan, de kracht van zijn dood, uit te delen, toe te passen? Hij is de levende Heere. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, is hij in het midden. Christus zelf is vanmorgen in ons midden aanwezig. En hij zegt, door zijn kennis, door hem te kennen, zal ik de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Amen. Psalm 118, vers 8. Laten we dat samen zingen. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Hou door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven. En des Heeren daan waardoor wij zoveel hel verwerven. Elk tot zijn eer doen gade slaan. Psalm 118, vers 8. Laten we danken en bidden. Heere Jezus, Gij hebt met uw dood de dood overwonnen. Gij zijt de levende Heere. Gij hebt het gezegd. Ik leef en zie, ik ben dood geweest. En ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutelen van de hel en van de dood. Heere, wij danken u dat wij een levende Heere mogen hebben. Dat wij tot u mogen gaan. Dat wij in u een middelaar hebben van verdiensten en van toepassing. Gijzelf, Heere Jezus, wilt met gulle hand uitdelen wat gij verworven hebt. Uw dood was toch van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. Heere God, wij danken u dat gij uw Zoon uit de dood hebt opgewekt. En daarmee die verklaring gegeven hebt. Dat u zijn offer hebt aanvaard. En dat er in hem redding is voor ieder die in Christus gelooft. Wij danken u, Heere, dat die boodschap de hele wereld over mag gaan. Dat gij mensen bereidwillig maakt om hun leven in dienst daarvan te geven. We danken u ook dat u Jelle en Janneke dat verlangen gegeven hebt. Om deze boodschap van de opgestane Christus te doen uitgaan over de hele wereld. En om het Bijbelvertaalwerk ter hand te nemen. Heere, geef dat wij als gemeente ook die zendingsopdracht zullen voelen. Het is maar niet ons verlangen of onze gunning, maar het is het woord van God zelf. Die verklaring die gij gegeven hebt, Heere, toen gij uw Zoon uit de doden hebt opgewekt. Om die boodschap wereldwijd te doen verkondigen. Heere Jezus, gij zijt de levende Heere. Gij bent daar waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Gij zult ook eenmaal terugkomen als de levende Heere. Met de tekenen in uw handen en in uw voeten. En in uw zij. U bent de gekruisigde Christus, maar als zodanig leeft gij. Laat ons dan, Heere, van u mogen leven. Tot u mogen gaan. Laten wij u mogen kennen. Want door u te kennen, zult gij de rechtvaardige velen rechtvaardigen maken. Dat is immers het eeuwige leven. Dat wij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Heere Jezus, wij bidden u, wilt gij ook doorgaan met uw toepassend werk. Ook in onze harten de kennis van u geven. Ons rechtvaardigen en vrijspreken op grond van uw offer. Ga met ons, Heer, ook het verdere van deze dag. Geef ons een gezegende paasdag en ook morgen laten wij onze gedachten mogen richten op uw opstanding. Laten wij dat mogen doen in het heilige besef dat gij leeft. Vergeef wat niet was naar uw wil in deze dienst, in spreken en luisteren. Zegen wat van u mocht zijn, dat bidden wij uit genade alleen. Amen. Psalm 72, vers 8 en 11 zingen wij tenslotte. Psalm 72, de versen 8 en 11. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. En verzelf zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, de versen 8 en 11. Zometeen na de zegenbeden willen we familie Huisman toezingen, Psalm 67, vers 1. En dat doen we dus in iets gewijzigde vorm. De al goede God zij u genadig en zegen u met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig u lichten en hij zij u goed. Dus zometeen na de zegenbeden, Psalm 67, vers 1. Laten we nu eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.